We zijn begonnen een paar maanden geleden met te kijken naar een schilderij van een van onze vrienden die dit ooit een keer gemaakt heeft, om aan te geven dat daar een wolkkolom boven al die duizenden tenten was, waardoor duidelijk wordt dat het volk Israël bij hun uittocht uit Egypte letterlijk vernacht heeft in de schaduw van de Almachtige. Ja. Nog een van de ingang van de tabernakel op het oosten hebben we willen zeggen, de eerste die bij God vandaan liep, Kain, is naar het oosten gegaan, en ik ben er voor mezelf van overtuigd geraakt dat dat de bedoeling is van de ingang op het oosten. Om die mensen die van God vandaan liepen weer terug welkom te roepen. Hoofdbestanddeel was die acaciaboom. Ik hoorde vanmiddag een liedje over de acaciaboom. Ik herkende mijn toespraak daar helemaal in. Dat liedje is tamelijk nieuw, maar ik ben daar 20, 25 jaar geleden mee begonnen. En een foto van mij, een foto van ons, hard, grillig, warrig, moeilijk te bewerken. En van dit soort materiaal wil de Heere vandaag een huis bouwen. Toen was de enige materiaalsoort voorhanden, de acaciaboom, die stond daar in de woestijn. Andere soorten waren er niet. En vandaag is de enige materiaalsoort om een huis van God te bouwen een mens. Andere soorten zijn er niet. Je ziet het. Een stukje acaciahout, op een koperen voetje gezet, aan de bovenkant voorzien van een zilveren kop, tussenin dus acaciahout, geschikt gemaakt om pilaar te zijn in de voorhof. De omheining werd zo gevormd en die pilaartjes droegen dat witte doek, een omheining 2,50 meter hoog, en dat witte doek spreekt van gerechtigheden, praktisch christelijk leven, gerechtigheden van de heiligen. En ja, dat was onze taak, dat is ook onze taak, om naar buiten toe te tonen waar de Heere woont, waar hij zijn verblijf heeft. Zo zie je dat hele complex, een gordijn er helemaal omheen, van bovenaf gezien, een prachtig schouwspel, al die mensen die daar een plekje vonden in de tabernakel om daar dienst te doen. En u ziet ook dat er een voorhof is, dat wordt hier duidelijk, dat er ook een verder liggend gebouw is, en dat gebouw heeft twee stukken, twee delen, het heilige en het heilige der heiligen. Het altaar, we hebben daarover gepraat, het altaar, het koperen brandofferaltaar, wordt in het Nieuwe Testament en in het Oude Testament al de tafel van de Heere genoemd. Daar kwam het volk, daar kon iedereen eten van het vredeoffer. We hebben gezien dat dat een beeld is van het avondmaal. En we hebben ook ontdekt dat je een moment in je leven moet kennen, en dat is misschien bij de volgende dia nog duidelijker, misschien bij de volgende nog duidelijker, dat je je handen moet leggen op de kop van het offer. Eigenlijk is dat de beste definitie van geloven, je hand leggen op het offer. Geloven dat de Heer Jezus voor jou en voor jouw plaats dat werk heeft willen doen. Ik kan er ook niet bij, ik weet ook niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond, maar ik weet wel in wie ik geloofd heb. Dat is de Heer Jezus. Hij heeft het gedaan en dat is uitsluitend en alleen door onze Heer Jezus dat we kinderen van God geworden zijn. Ik hoop ook dat dat voor jullie allemaal heel persoonlijk helder is, dat je daarin niet twijfelt, dat dit zoiets is als dit heb ik, als een onderpand, als een zeker weten, een hoop die in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. Wasvat, we hebben daarover nagedacht, de wassing des waters door het woord. We hebben ook proberen duidelijk te maken dat de Heer Jezus ons de voeten wil wassen, zodat we in harmonie met hemzelf en in harmonie met de Vader kunnen leven en kunnen genieten. Dat zijn geweldige dingen. Je ziet, de tabernakel is niet een soort evangelisatieboodschap, maar dat is veel meer een stuk onderwijs voor de gelovigen, voor het kind van God, om dichterbij te komen. En zelfs om iets van de toekomst te zien. Nog een keer die acaciaboom teruggehaald, om ons maar niet te doen vergeten dat wij van nature zo zijn. Iedere keer blijkt dat ook, is dat ook zo. soms gaat het wel een beetje goed misschien, maar er zijn ook momenten dat je jezelf tegenkomt en het idee krijgt, ja, ik ben toch wel warrig en ik ben toch wel grillig en ik ben toch wel hard, ik ben toch wel moeilijk te bewerken. Het is toch wel zo dat er heel wat nodig is om zo'n boom van zijn voetstuk te krijgen. En dan kom je bij de berderen, bij de planken van het eigenlijke gebouw uit. Nou, die zijn nu een beetje uit elkaar getrokken. Die worden op zilveren voeten gezet, met goud overtrokken. En daar sta je dan. Niet meer zichtbaar is de houtstructuur van vroeger. Niet meer de oude natuur zichtbaar. Maar in Christus ben je een nieuwe schepping. Is het oude voorbij? Is het nieuwe gekomen? Het is allemaal nieuw geworden. En je staat er echt schitterend voor. Je moet als gelovige die oude boom inderdaad blijven zien, maar ook durven zeggen, in Christus ben ik helemaal, helemaal vernieuwd, compleet anders, het is allemaal nieuw geworden. Aan elkaar stonden die berderen planken van de dwarsstangen voorzien om de zaak in bedwang te houden. Ik heb uitgelegd wat dat zou kunnen betekenen. We keken naar binnen, links de kandelaar in het heilige, rechts de tafel met de toonbroden, verder naar achteren het gouden reukofferaltaar. Van bovenaf ziet u dat ook, zo stond het daar. U kunt de dingen, de cd'tjes bestellen, u kunt ook downloaden als u dat wilt. Dat is tot op heden nog steeds goedkoper dan een cd'tje bestellen. Het is maar waar u voor kiest. Maar misschien komt aan dat downloaden wel eens een prijsje te hangen, wie weet. We keken naar de kandelaar, de zevenarmige kandelaar, de zeven geesten gods die voor zijn troon zijn. Jesaja 11 vers 2, als u het nog onthouden hebt. De tafel met de toonbroden, met die dubbele gouden rand, waardoor u nooit van die tafel af kunt glijden. Wat er ook gebeurt, hoe de schommelingen in de woestijn ook zijn, u blijft liggen, u valt er niet af. Het is ten ene male ondenkbaar. En op die broden lag wierook en die wierook werd altijd aan het eind van de week aan de Heere geofferd en het brood werd gegeten. En dat gebeurde op het gouden reukofferaltaar, dat stond ook in het heilige. In het heilige dus drie voorwerpen, de kandelaar, de tafel en dat reukofferaltaar. En nu komen we bij het volgende onderwerp. Daar wil ik graag een paar stukjes over lezen. Dat komt uit Exodus 26. Exodus 26. Vers 31. Gij zult een voorhangsel maken van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwerend fijn linnen. Met kunstig geweven gerubs zult gij het maken. Gij zult het hangen aan vier pilaren van acaciahout, met goud overtrokken, van gouden haken voorzien op vier zilveren voetstukken. Gij zult het voorhangsel onder de haken hangen en daarheen binnen het voorhangsel de ark der getuigenis brengen, zodat het voorhangsel voor u scheiding maakt tussen het heilige en het heilige der heiligen. Gij zult het verzoendeksel op de ark der getuigenis leggen in het heilige der heiligen. En dan nog iets uit Deuteronomium 10. Deuteronomium 10. Vers 1. Toen zei de Heere tot mij, hou u twee stenen tafelen gelijk de eerste. Klim tot mij op de berg en maak u een houten ark. De ark van het verbond dus. Dan zal ik op de tafelen de woorden schrijven die stonden op de eerste tafelen, welke gij verbrijzeld hebt. En gij zult ze in de ark leggen. En ik maakte een ark van acaciahout. En vers 5 zegt, en ik gaf ze mee. De Heere gaf ze mee en ik daalde de berg af en ik legde de tafelen in de ark die ik gemaakt had. En ze bleven daar zoals de Heere mij geboden had. Dan vers 8. Toen zonderde de Heere de stam van de Levieten af om de ark van het verbond des Heeren te dragen of voor de Heere te staan om hem te dienen en in zijn naam te zegenen tot op deze dag. Daarom heeft Levi geen bezit of erfdeel met zijn broederen. De Heere is zijn erfdeel zoals de Heere uw God tot hem gezegd heeft. Tot zover het lezen van de schrift. We komen dus nu in het heilige grens, heilige der heiligen. In het heilige waren de priesters welkom om daar dienst te doen. De hoge priester verzorgde de lampen van de avond tot de morgen. Ik heb dat uitgelegd. Het brood werd geschikt op de tafel met de toonbroden. Ik heb dat uitgelegd. En priesters deden dienst bij het gouden reukofferaltaar 's morgens en 's avonds of 's middags. Daar stond Zacharias, de vader van Johannes de Doper, toen een engel hem verscheen en hem geweldige dingen ging zeggen. Dat was bij het gouden reukofferaltaar. Het was dus niet de hoge priester Zacharias, dat weet u uit de evangelie, en dat was Caiaphas en Annas. Dus Zacharias was één van de priesters die dienst deden in het heilige. En ik heb willen zeggen in elk geval de vorige keer dat dienst doen in het heilige te maken heeft met gebed. Laat mijn gebed zijn als het opheffen van handen zijn als een gebed, Psalm 141, maar ook het reukwerk voor Gods aangezicht brengen, dat is een stukje glorie brengen aan de Heere. Toen al, Psalm 141, was daar het opheffen van handen in te zien. En als er vandaag mensen met hun handen omhoog staan, moet u niet zeggen dat is van de recente tijd, want dat is niet zo, dat was toen ook al zo. Feit is dat reukwerk aan de Heere werd gebracht op een hele bijzondere wijze. En als u dat dan wat wilt doortrekken, dan komt u bij Openbaring 8, waar van het reukofferaltaar vuur wordt genomen en reukwerk, enerzijds om te sparen reukwerk, anderzijds vuur om te oordelen. Dat zijn de beide dingen die iedere keer terugkomen. En we gaan nu een stapje verder. Tussen het heilige en het heilige der heiligen hing een voorhangsel. Daar heb u vaak over gehoord, want u hebt gehoord dat het voorhangsel gescheurd is toen de Heer Jezus zei het is volbracht. Toen, dat scheurde dan van boven tot beneden. God scheurde van boven tot beneden. Nu, ik wil u niet in verwarring brengen, maar dat is nooit het voorhangsel van de tabernakel geweest. Nooit. Dat heeft er gewoon niets mee te maken. Ik hoop dat ik dat helder kan krijgen voor u. Ik wil u geen illusie armen maken. Want u hebt prachtige liederen in allerlei bundels. En daar staat bijvoorbeeld in: de voorhang is gescheurd, de hemel is nu open, het leven in het licht is thans ons eeuwig lot. En er zijn veel meer van dit soort liederen. En we begrijpen dat. Maar toen God het voorhangsel scheurde, op het moment dat de Heer Jezus zei, het is volbracht, is het niet zo geweest dat God zei, en nu is mijn hemel open. Nu kun je naar binnen gaan. Nu is alles anders. Nu is er een hele nieuwe situatie ontstaan. Nee dus. Waar scheurde dat voorhangsel in de tempel? Was de Heer Jezus nog welkom in de tempel? Nee, ze hebben hem uit de tempel gegooid. Ze hebben steden opgepakt om hem uit de tempel te bonjouren. En de Heer Jezus heeft gezegd van die tempel, uw huis wordt u woest gelaten van diezelfde tempel. Aanvankelijk zei de Heer Jezus, je moet het huis van mijn vader niet maken tot een rovershol. Je moet niet koophandel gaan doen en handel gaan bedrijven in mijn huis. Nee, hij bezemde alles eruit om die zuiverheid, om die heiligheid terug te brengen. Maar aan het eind van zijn omwandeling zei de Heer Jezus, uw huis, het is niet meer het huis van mijn vader, uw huis wordt u woest gelaten. En dat is ook gebeurd natuurlijk. In het jaar 70 is het helemaal kapot geslagen. Nu, toen de Heer Jezus aan het kruis zijn leven gaf en zei het is volbracht, precies op dat moment, het uur van het avondoffer, hoort u het goed? Het uur van het, echt hoor, de hele precieze timing is in de schrift terug te vinden. Op het uur van het avondoffer stond daar vlak voor dat voorhangsel in de tempel toen een priester, net als Zacharias in zijn dagen, om reukwerk te offeren. Het was immers ook het uur van het gebed. Daar waren ze bezig. En het volk stond te wachten. Leest u maar Lucas 1, de geschiedenis van die Zacharias. En op dat moment ineens scheur erin. Schrik. Zacharias schrok al toen een engel tot hem sprak. Maar dit was helemaal schrikken. Het voorhangsel scheurde. Van boven tot beneden. Betekende dat God daar aan die priesters, die net de Heer Jezus hadden veroordeeld en die net hadden geroepen, we willen niet dat hij koning over ons is. Hij is desdoods schuldig. Overpriesters, hoge priesters, schriftgeleerden, de hele meute had gezegd, nee, we willen niet dat die koning over ons is. Weg ermee. Zou de Heer aan dat volk die net bewust nee zei tegen de Heer Jezus iets bijzonders gaan tonen? Nee. Ja, hij toonde wel iets bijzonders. Hij liet zien, je stopt wel heel devoot, heel plechtig bij dit gordijn, maar je kunt rustig doorlopen, want er zit niks achter. Het is inhoudsloos. Er zat al niks achter. Want uit niets blijkt dat er ooit een ark van het verbond in die tempel gestaan heeft die er was in de dagen van de Heer Jezus. Die ark van het verbond is buitgemaakt volgens Jeremia 3. Blijkt uit niets dat die tabernakel, dat die tempel ooit weer een ark van het verbond gehad zou hebben. Waarschijnlijk niets. Het was altijd al. U leest ook nooit meer over iets van een grote verzoendag in de tijd van de Heer Jezus of zo. Nooit. Niets. Maar hoe dan ook, de Heer maakt duidelijk, het is nu voorbij. Ik scheur het aan tweeën. Het is over. Het is echt gebeurd. Uw huis worden u woest gelaten. Dat is heel erg. Wat ze gedaan hebben, weet ik niet. Ik vermoed dat ze het weer aan elkaar genaaid hebben of zo. Maar het is zeker niet, de hemel is nu open, het leven in het licht. Alsof de Heere God het allermooiste, het meest bijzondere aan een stelletje priesters gaat vertellen die hem net bewust negeerden. De Heer Jezus zegt, ik zal mezelf aan jullie openbaren. Wanneer? Als je doet wat ik je gebied. Als je van mij houdt en doet wat ik gezegd heb, dan zal ik mezelf aan jou openbaren. Hadden ze dat gedaan? Nee. Totaal niet. Broeder en zuster, de tabernakel had een voorhangsel. En de tempel had een voorhangsel. Maar die tempel was inhoudsloos geworden. En vanaf dat moment zegt de Heere God, jullie moeten naar de tempel gaan. En je moet in de tempel, maar dan gaan ze die priester vragen die er toen bij stonden. Misschien hebben ze wel een klein fotootje gemaakt met hun mobiele telefoontje of zo. Sorry hoor, dat ik het wat plat zeg. Jullie moeten die priesters maar eens aanschieten, want die hebben het gezien. Nee, jullie moeten niet in die tempel zijn. Jullie moeten buiten de legerplaats gaan. Daar is het gebeurd. Hoort u het? Niet in de tempel, maar ver buiten die tempel. Buiten Jeruzalem. Daar moet je naartoe. Daar is het gebeurd. Laten we dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaad dragen. Je moet niet in de tempel zijn, je moet daar buiten zijn. Dus ik wil daarmee zeggen dat het scheuren van het voorhangsel een hele bijzondere gebeurtenis is. Maar niet om u te vertellen dat de hemel nu open is en dat het leven in het licht nu ons eeuwig lot is. Dat is wel zo, maar dat zit er niet in het scheuren van het voorhangsel. Nog preciezer. De Heer Jezus wordt vergeleken met dit voorhangsel. Niet het voorhangsel in de tempel, maar het voorhangsel in de tabernakel. Kan ik dat bewijzen? Ja. U staat even met mij op Hebreeën 10. Hebreeën 10. En u kent die teksten misschien ook heel goed. Vers 19. Daar willen broeders volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs de nieuwe en levende weg die hij ons ingewijd heeft door het voorhang, door het gescheurde voorhangsel heen. Nee, helemaal niet. Door het voorhangsel, dat is zijn vlees. En wij een grote priester over het huis van God hebben, laten we toetreden, enzovoort. Ik zal het proberen helder te maken. In de brief aan de Hebreeën gaat het nooit over de tempel die daar toen stond. Gaat het altijd over de tabernakel die er vroeger geweest is. Altijd. U leest het maar. Leest het achter elkaar door en u zegt... Oh ja, het gaat over de tabernakel. Het gaat over de tabernakel. En over de dienst in de tabernakel. En nu wordt gezegd, dit voorhangsel... Dat is een schilderij van de Heer Jezus. En dat schilderij van de Heer Jezus is veelkleurig... En is van ingeweven cherubijnen voorzien... En dat hangt aan vier pilaren, ook van acaciahout, maar helemaal met goud overtrokken. En die vier pilaren houden dit prachtige voorhangsel op. De hoge priester ging één keer per jaar in het heilige der heiligen. Schoof dit gordijn een beetje aan de kant. Ging naar binnen met reukwerk. Ging er dan weer uit. Ging daarna naar binnen met een schaal met bloed van een stier. Ging er daarna weer uit. Hij ging op diezelfde dag nog een keer. Schoof het voorhangsel weer een beetje aan de kant. En ging met het bloed van die ene bok naar binnen. Drie keer op één dag ging hij naar binnen. En voor de rest woonde de Heere in donkerheid. Ik ga nog straks iets meer zeggen. Maar eerst is dit. Want er was nog iemand die daar regelmatig kwam. Maar dat laat ik nu even nog liggen. Dit voorhangsel duidt op de Heer Jezus. Hij, de kleurrijke, de koninklijke, de hemelse, de Heer van de mensen en de koning van Israël. Degene die uit de hemel kwam, dat zijn de kleuren, hè? Blauw en rood-purper en blauw-purper. Ook wit, die mens is geweest. Maar die nooit, maar dan ook nooit verlaten is geweest van de cherubijnen. En dat is moeilijk voor ons. Als Johannes 1 tot ons doordringt, dan horen we Nathanael zeggen, u bent het. En u, dan zegt de Heer Jezus aan het eind van Johannes 1, hoofdstuk 1, vers 52. Nathanael, je zegt wel dat ik geweldig ben, maar je zult nog grotere dingen zien. Maar van nu aan zul je de engelen van God, de mensenzoon zien en de engelen van God opstijgen en neerdalen op de zoon des mensen. Nooit is de Heer Jezus verlaten geweest van die engelen. Hij kon altijd, elk moment van de dag, 12 legioenen, meer dan 12 legioenen engelen bevelen om te komen helpen. En ze zijn er ook geweest van nu dan. Engelen kwamen om hem te dienen, bijvoorbeeld na de verzoeking in de woestijn. Engelen, cherubijnen zijn er altijd bij geweest. Nooit is de Heer Jezus los geweest van die glorie. Hij is alleen een korte tijd beneden de engelen gesteld geweest vanwege het lijden van de dood. Dat was op het kruis. Daar is de mens Christus Jezus van God verlaten geweest en engelen stonden op dat moment op een ander niveau. Maar ook toen had de Heer Jezus de engelen kunnen bevelen. Ik wil zo graag duidelijk maken dat de Heer Jezus niet een soort martelaar is. In zijn komen hier op aarde is hij inderdaad mens geworden. Hij is in Bethlehem geboren. Hij is heel diep gegaan. Maar hij is nooit gestopt in zijn glorie van engelen, Heer en Koning. De mensenzoon. In het boek Daniël wordt al gezegd dat de mensenzoon een geweldige macht heeft. En Openbaring 1 maakt duidelijk dat die mensenzoon dezelfde is als de oude van dagen. 1000 maal 1000 staan voor hem. 10.000 maal 10.000 dienen hem. En de engelen, het is een en al glorie gebeuren voor de Heer Jezus. Uw heiland, uw verlosser, degene die voor u aan het kruis zijn leven heeft gegeven, is hier op aarde geweest. En niet als een soort martelaar alleen maar. Zo van ja, hij heeft zijn godheid afgelegd. Hoorde ik afgelopen zondag iemand zeggen. Nee. Hij was natuurlijk niet God. Want als hij God geweest was, dan was dat allemaal niet gebeurd. God in zijn enorme genade en liefde is zo ver gegaan dat hij zo wilde afdalen, zo diep wilde gaan dat hij zichzelf wilde etaleren. U ziet in dit voorhangsel de kleurrijkheid, zijn koninkrijkheid, zijn Heer der Heren zijn. Koning is altijd in relatie tot Israël. Heer der Heren is altijd in relatie tot de volkeren, de heidenen, ons dus. Hij is mens geweest hier op aarde, fijn linnen, maar hij is ook de hemel zelf, de hemels. Maar de cherubijnen zijn er altijd in betrokken geweest. God troont op de cherubijnen. Dat zullen we straks zien in het heilige der heiligen. Dit is uniek om te kijken naar de Heer Jezus. Dat zegt Hebreeën 10 door het voorhangsel. Dat is zijn vlees. Als we nu naderen, dan is het omdat hij hier op aarde kwam. Niet omdat het voorhangsel gescheurd is. Dat staat er helemaal niet. En dat is ook niet zo. Want in die zin is dit voorhangsel nooit gescheurd. De Heer Jezus is hier op aarde gekomen. En hij is God te prijzen tot in eeuwigheid. Hij bleef de aangename, de geliefde van de Vader. Ik wou dat ik dat kon overgieten. En daarom moet je oppassen dat je dit voorhangsel, laten we zeggen een beetje van, ja, dat is dan toen geweest, maar dat is aan de kant gegaan en nu kunnen wij binnen. Nu, je kunt binnen, nog sterker, de enige mogelijkheid om binnen te komen is door hem, maar niet omdat dat voorhangsel gescheurd is, maar omdat de Heer Jezus zelf dat voorhangsel is en omdat hij onze grote priester over het huis is en daarom kunnen we naderen, omdat hij het is. Hij neemt je mee. Je bent blij dat hij je meeneemt. Want als je alleen zou gaan, dan zou waarschijnlijk hetzelfde gebeuren als met de zonen van Aaron, die ook zomaar binnenstapten en dat ging niet goed. Aan vier pilaren. Ik denk dat ik mag zeggen dat de vier evangelisten dat kleurrijke doek laten zien. En u bent er al lang achter dat Matthäus een heel andere kleur ophoudt dan Lucas. En Marcus anders is dan Johannes. En Johannes is weer anders dan alle anderen. Ze laten alle vier kleuren zien. Het kleurrijke van de Heer Jezus. Daarom hebben we niet één evangelie. We hebben vier evangelisten die ons alle vier iets vertellen over hem. En dat schitterende van de Heer Jezus, dat magistrale van hem, wordt opgehouden door die vier pilaren die als het ware de kleurrijkheid van de Heer Jezus tonen. En wat zou het gigantisch mooi zijn als dat doordrong tot ons hart en ons denken. En dat het ons tot verwondering gaat brengen. Het is de Heer Jezus. Hij is de enige. Als je hier voorbij gaat, dat zal de volgende dia zijn, maar ik weet niet, ik zie net dat Geert even wegliep. Maar kan hij naar die volgende? Ja. Als je dat voorhangsel voorbij bent, dan kom je in het heilige der heiligen. Daar woonde de Heere. Daar had hij zijn verblijf. Daar rustte de wolk der heerlijkheid, de Shechina, op het verzoendeksel van de ark der getuigenis. En ik zei zo pas al, Aaron, de hoge priester, ging als eerste daar één keer per jaar in op de grote verzoendag. En dat ging dan zoals ik dat zo pas geschetst heb. Maar Mozes was daar, voor zover ik het weet, elke dag. Misschien kunt u zeggen, elke dag kun je dat bewijzen. Nou, ik kan wel bewijzen dat hij daar heel vaak kwam. En Mozes heeft daar de gestalte van de Heere aanschouwd. Hij heeft een stem gehoord die van tussen de beide cherubijnen op het verzoendeksel tot hem sprak. Hij aanschouwde de gestalte van de Heere. Daar heeft Mozes zijn vragen neergelegd. Daar heeft de Heere gesproken met Mozes. Van mond tot mond spreek ik met hem, nummer 12. Duidelijk, niet in raadselen. Heel concreet heeft Mozes daar de stem van de Heere gehoord. Daar heeft Mozes ook de 12 staven van de 12 leiders van de stammen neergelegd. In die ene stam van Levi heeft gebloeid. Dus hier gebeurt. Hier is een enorme plek. Het heilige der heiligen. En ik ben er voor mezelf van overtuigd geraakt dat jij en ik elke dag naar binnen mogen. Laten wij naderen. Dat wordt de onderlinge bijeenkomst genoemd in Hebreeën 10 vers 25. En het woord onderlinge bijeenkomst komt maar twee keer voor in de Bijbel. Dat weet u ook, want u bent doorkneed in de schriften. Het staat ook nog een keer in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. We bidden u broeders met het oog op de komst van onze Heer Jezus. En onze bijeenvergadering tot hem. En nu zit ik precies waar ik graag zijn wil. Dat wat straks gaat komen, onze bijeenvergadering tot hem, ons zijn bij hem, ons in het heilige der heiligen gaan, ons met de Heer Jezus samen zijn, dat is het echt ook, bijeenvergadering, is onderlinge bijeenkomst. Ja, bij die ene komen, en we zijn er allen, allen bij die ene. Een geweldig uitzicht. En juist dat unieke van straks, krijgt glans in onze onderlinge bijeenkomst. En het is vaker gezegd, ik ken samenkomsten waar aan de wand van die borden hangen, gij zult de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen enzovoort, weet je wel. Je wordt gelijk behoorlijk op je tabbert gezeten. En waag het niet om er niet te komen. Dat is altijd een beetje triest, want de mensen die er niet komen, die lezen het niet. En die mensen die er wel zijn, die lezen het wel. Dus het is eigenlijk voor de verkeerde bedoeld. Ik weet niet of het dan aan de buitenkant van het gebouw had moeten hangen. Als je daar toevallig langs fietst of langs rijdt, dat je je dan realiseert van wat heb ik gedaan. Maar bovendien is het een beetje tot een wettisch iets geworden. Ik heb er daar vroeger heel moeilijk tegenaan zitten kijken. Want ik dacht, ja, als ik de onderlinge bijeenkomst verzuim, dan heb ik moedwillig gezondigd, weet je wel. Maar dat staat er achteraan in Hebreeën 10, 26. Als wij moedwillig zondigen, dan blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. En dan krijg je een beetje de kriebels. Dus het gevolg was, ook al zat je in Spanje, in de vakantieadres, dan denk je, ja, ik moet wel naar een onderlinge samenkomst. Want als ik het niet doe, ook al versta ik geen woord Spaans, toch maar gaan, hè. Nou, dat deden we dan ook. Italië, kan ik me herinneren. Je ging dan toch maar. Is het dan niet onze samenkomst om 10:00 's morgens? Zondagsmorgens? Misschien. Ik zal u een suggestie doen. Stel dat u op donderdagavond omstreeks 11:00 verlangen hebt om even met de Heer te praten. Weet u wat er dan gebeurt? Dan gaat u het heilige der heiligen binnen. En u zegt, Heer Jezus, dank u wel dat u met me meegaat, dat ik hier welkom ben, dat ik hier zomaar binnen mag komen, dat ik een nieuwe en een levende weg heb door het voorhangslied, dat is uw vlees. En omdat u de grote priester over het huis van God bent, omdat u zegt, kom maar mee Dato, kom maar mee, je mag binnenkomen om 11:00 donderdagavond. En je mag hier zeggen wat je wilt. Ik weet niet of je er nog veel verhalen vertelt, Heer God, het zat eigenlijk helemaal niet goed met me vandaag. Of dat je misschien gaat zeggen, Heer God, ik ben stom verbaasd over wie u bent. Ik ben compleet verrast en ik wil u gewoon eren om wie u bent. Zou de Heer nog een woord voor mij hebben? Zou de Heer iets tegen mij willen zeggen? Ja. Donderdagavond 11:00, is dat onderlinge bijeenkomst? Ja. Is dat bedoeld met het bordje in het gebouw waar de samenkomsten gehouden worden? Nee, die bedoelen alleen maar zondagsmorgens 10:00. Stel dat je daaraan voldoet. Stel dat je daar heel trouw in bent. Dan is het ontzettend pover in je geloofsleven, weet je, dat je maar één keer per week met de Here mag zijn. Maar dan zou het alleen maar dat zijn. Dat is niet zo. Dat is per se niet zo. Ik hoop dat die samenkomst om 10:00 zondag ochtends, of half elf of 11:00, of wat de tijd dan maar zou mogen zijn, dat ook een onderlinge bijeenkomst is. Zelfs samen met anderen. Maar dat is niet per se hetzelfde. Uw bijeenvergadering tot hem is heel persoonlijk. U gaat naar de Heer Jezus. En dat wat straks gebeurt, bij hem zijn, in het heilige der heiligen, waar we hem zien, waar we de troon zien, waar we de majesteit van de Heer Jezus zien en de grootheid van hem, en waar alles over hem spreekt, daar zullen we straks zijn. En u zegt de Bijbel, dat kun je nu genieten. Ga maar naar binnen. Mag ik het volgende plaatje? We zien dan de Ark van het Verbond. In die ark van het verbond zaten de twee stenen tafelen. De wet, de 10 woorden. Daar heb ik over gepraat. In dit boek Exodus hadden we hoofdstuk 19 en toen is het over de wet gegaan. Ik heb uitgelegd wat daarmee bedoeld is. Namelijk het wezen van God zelf. De majesteit van de Heere zelf. Nu als God in zijn wezen, in zijn majesteit hier verschijnt, dan zijn we nergens. Want zijn heiligheid is nog steeds dezelfde. En zijn vuur is nog steeds verterend, want God is een verterend vuur. Er is nog steeds niets veranderd. Als God zich zo in ons midden zou begeven, we zouden nergens zijn. Maar dat doet God niet. God heeft een weg gevonden, een ark gevonden, een kist gevonden, waarin hij die wezenskenmerken van hem, die 10 woorden, die 10 geboden, opbergt. En daar heeft hij een deksel opgelegd. En dat heet het verzoendeksel. Genadetroon heet hetzelfde woord. Het woord verzoendeksel en genadetroon is precies hetzelfde. En op dat deksel sprenkelde de hoge priester op de grote verzoendag het bloed. En dat deksel bedekte het wezen van God. En nu komt u heel dichtbij. Nu bent u bijna bij de kern. Want als God zich zou laten zien zoals hij is, dan was niemand van jullie in leven gebleven. Maar God heeft zich laten zien in Christus. Zijn wezen is niet veranderd, zijn goddelijkheid, zijn heiligheid, het vuur van hem is niet veranderd, dat is nog steeds hetzelfde. Maar dat is in een vorm gegoten met een deksel erop, een verzoendeksel, een genadetroon. En dat heeft alles veranderd. Wordt u niet blij als u nu naar binnen gaat en zegt u, Heere God, ik wil u eerst eens bedanken voor dat geweldige feit dat u zo dichtbij kwam en dat u onder ons wilde zijn. God woont onder ons, in Christus, in deze vorm. En voorzien van een deksel, voorzien van een genadetroon, waardoor er geen angst meer is om verloren te gaan of om te komen. Vanaf het moment dat je zo'n deksel weer optilt, gaat het gelijk weer fout. Dus één keer gebeurde het in dat geval, weet u wel, bij de Filistijnen en zo, bij de terugtocht van de ark. Toen is het deksel even opgetild, nou, het was gelijk sterven. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. En wij nieuwsgierige aagjes, we zijn ook geneigd om te zeggen, even kijken wat eronder zit. Nou, doe maar niet. Besef alsjeblieft dat de Heer in zijn liefde en in zijn genade dichterbij wilde komen en jou wilde redden, jou wilde helpen en jou gelukkig wilde maken. En dat hij heel dicht bij jou wilde zijn. En dat hij je nu uitnodigt om bij hem te komen. Door het voorhangsel heen. In het heilige. Door het heilige, in het heilige der heiligen. En hij wil tot ons spreken. Ik hoop dat dat enigszins landt. Dat het heilige der heiligen toen de plaats is waar de Heere in donkerheid woonde. Waar de wolkkolom rustte. Waar die achterzaal helemaal vol was met de glorie van God. Daar mag jij nu komen. Ja, u zult zeggen, ja, maar straks kom ik daar. Amen. Het boek Exodus is een profetisch boek. Dat probeer ik te zeggen vanaf het prille begin. We zijn er steeds mee bezig geweest. Straks kom ik daar. Ik kom daar aan en ik zal de Heer Jezus zien in zijn glorie en zijn heerlijkheid. En de wolk der heerlijkheid en de cherubijnen. 4 levende wezens. Openbaring 4, 5 enzovoort. Cherubijnen. Ze zijn daar. Bij de troon van God in het boek Ezechiël. Hele bijzondere omschrijving. Toen begreep ik, zegt Ezechiël, dat het de cherubs, de cherubijnen waren. Altijd is de troon van God met cherubijnen verbonden. En dan zit je daar op tronen. Het boek Openbaring schetst ons dat. In het midden van de troon het lam staan als geslacht. Cherubijnen. En ze buigen. Ze kijken naar het verzoendeksel. Met alle eerbied gesproken. En de oudsten ook. Dat gaat straks gebeuren. Een complete aanbiddingsdienst in de hemel. Onze onderlinge bijeenkomst. Onze bijeenvergadering tot hem. Een geweldig moment om bij de Heer Jezus te zijn. Wat gaat u dan zeggen? Heren, ik zou toch zo graag iets meer banksaldo willen. Ik zou zo graag van mijn rugpijn helemaal af willen. Gaat u dat allemaal zeggen daar? Ik wil het niet bagatelliseren. Is dat de taal die we daar in de hemel gaan bezigen? Ik denk het niet. Ik denk dat u compleet onder de indruk bent. En dat u zegt, Heer Jezus, geweldig is het. Schitterend bent u. Heerlijk bent u. Aanbidding is een keer niet over jezelf praten. Het woord ik wegschrappen. Ik heb er afgelopen zondag over gesproken in een dienst. En een zuster in onze gemeente die schrijft ook liederen. En die kwam tot de conclusie, ik moet het woordje ik nu maar uit de liederen wegschrappen. Daar moet ik het maar eens mee ophouden. Ik zeg, je hebt in ieder geval iets begrepen. En dinsdagavond had ik een lezing over het boek Genesis, over Jozef. En Jozef zegt in Genesis 45 vers 13, dat slaat dan in als een bom, weet je wel, dat hakt dan vast. Jozef zegt, vertel nu eens aan mijn vader al de heerlijkheid die jullie van mij gezien hebben. Nou, dat is precies aanbidding. Wat moeten we dan doen? Wat is aanbidding? Aan de vader vertellen wie de Heer Jezus is. Niet wie ik ben en wat ik tekort kom. Nou, eindeloze lijsten. En de zorgen nemen toe. Ja, dat klopt. In de gezinnen nemen de zorgen toe. In de gemeente neemt de zorgen toe. In de politiek neemt de zorgen toe. In de maatschappij. Het gaat maar door. En in de wereld wordt het niet beter. Als ik daarop moet wachten, dan kom ik nooit aan de bidding. Maar we moeten aan de Vader vertellen wie de Heer Jezus is. Dat is aanbidding. Dat is moeilijk, hè? Maar we beginnen gelijk. Ja, maar we willen ook bidden voor uw oude volk Israël. Dat is goed, hoor. Heel goed. Ik ben een Israël-minded man. Absoluut. En ik wil graag bidden voor Israël. Maar dat is geen aanbidding. Dat is voorbeden. Ik wil niet katteren doen. Ik wil u niet formuleringen in de maag splitsen. Zodat u van die formuleringen gebruik zou moeten maken. Dat wil ik per se niet. Ik zou zo graag willen dat u de Vader gaat aanbidden. Dat u eindelijk zover bent. Dat u zegt, ik kniel neer. En de muziek vervaagt. De muziek houdt op. Want het gaat niet om de muziek. Aanbidding is meer dan muziek. Gaat verder. Eindelijk. Eindelijk ben ik er. Het heilige der heiligen. Straks is de oudsten vielen neer en aanbaden. Hoofdstuk 5. Openbaring. Hoofdstuk 7. Ze zien de immense genade van God en ze buigen en ze aanbidden. Hoofdstuk 11. Ze zien dat hij, de Heer Jezus, het lam dat geslacht is, de koninklijke heerschappij heeft aanvaard en ze aanbidden. Niet over zichzelf praten ze. Ze praten over hem. Hoofdstuk 19. U hebt alle onechte elementen weggespoeld. U hebt ze allemaal weggedaan en ze aanbidden. Vier keer in het boek Openbaring aanbidden ze. En wij zitten nog steeds over. Ja, en wij willen een kick. Wij willen een zegen. Wij willen van de Heer graag een zegen. Ik ben er diep van overtuigd dat u een zegen krijgt. Maar het is niet om uw zegen bedoeld. Het is om zijn aanbidding bedoeld. De Vader zoekt aanbidders. Weet u dat? Zoekt geen actievelingen. Geen zangers. Geen sprekers. De Heer Jezus zegt. Van 10 Melaatse mannen die alle 10 gereinigd zijn. Die rennen allemaal op een holletje naar Jeruzalem. 1 kwam terug. Lucas 17. En buigt voor de Heer Jezus. Aanbidt hem. Waar zijn de 9? Zijn ze niet alle 10 gereinigd? Maar waarom is er nu maar 1 teruggekomen om mij, om God de eer te geven en mij te aanbidden? Waarom maar 1? Waar zijn die 9 dan? Nou, die lijken wel bij ons te zitten. We praten overal over, maar aanbidden van de Heer Jezus en aanbidden van de Vader. Ik hoop niet dat u mij schopperig vindt, maar dat wil ik niet. Ik wil zo graag vertellen dat dit essentieel is. Straks in de hemel. Hoort u het? Straks in de hemel. Het boek Exodus verplaatst u bijna letterlijk naar de hemel. Onze bijeenvergadering tot hem. U komt daar. En u zult aankomen daar waar hij is. En u gaat hem daar glorie brengen en daar eren. Het lam zien staande als geslacht. Geweldig. Alles wijkt. Alle machten en krachten en alles wat majesteit is wijkt. En dan zie je in het midden van de troon, in het midden van die levende wezen, in het midden van die cherubijnen en lam staan als geslacht. Dat is het heilige. En u wordt uitgenodigd om binnen te gaan. U moet die onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. Hoor je het goed? Je moet die onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. Ja, nou ja, dat is dan straks. Ja, daar wil ik graag bij zijn. Nee, de taal van Hebreeën 10 is, dat mag je nu beleven. Dat mag je nu beleven. Nou, misschien zegt u, dan moeten onze samenkomst wel eens een beetje anders ingekleurd. Nou, misschien moet het ook. Mogen we dan niet bidden voor de zieken? Moet. Begin daar maar mee. begin maar met een bidstond. Mag ik dan niet danken voor de verlossing die ik ontvangen heb, die wij gekregen hebben? Ja, begin dan maar mee. Tweede fase van de dienst. Maar kom alsjeblieft een keer zover dat je zegt, nu gaat het niet meer om ons. Het gaat op dit moment niet meer om mij of om ons. Het gaat alleen om u. Deze ark werd gedragen door de Levieten. De stam van Levi werd uitgenodigd om de ark van het verbond des Heren te dragen. Ik heb dat met jullie gelezen uit Deuteronomium 10. Dat wilde ik ook graag. Deuteronomium 10. Daar stond dat de Heren ze afzonderden om de ark van het verbond des Heren te dragen, voor de Heren te staan om hem te dienen en in zijn naam te zegenen tot op deze dag. Ik ben er diep van overtuigd dat de Heren jou en mij apart gezet heeft, vanavond misschien apart gaat zetten, om dit te dragen. Hier zijn de draagstokken. Jij en ik mogen de ark van het verbond des Heren dragen. Wij mogen onze schouders eronder zetten en we mogen de Heren door deze wereld dragen. En twee, we mogen de Heren dienen. En drie, we mogen in zijn naam zegenen. Want dat is een zegen voor anderen. En de stam van Levi is destijds apart gezet omdat ze voor de Heren waren. Nou, ik ga ervan uit dat we allemaal, zoals we hier zitten, voor de Heren zijn. En dat we hem graag willen grootmaken. Dat we hem alle glorie willen geven die maar denkbaar is. Dit is de taal van de Bijbel. Daarom heb ik tegen mensen die mee waren in Israël eens gezegd, zo'n klein tafereeltje van priesters die de ark dragen, met draagstokjes op schouders, dus je hebt ze in klein, je hebt ze in wat groter en nog wat groter. Dat is eigenlijk precies wat het geloof van vandaag inhoud geeft. De ark van het verbond des Heren dragen. Hem dienen en in zijn naam zegenen. En Levi heeft dat gedaan. En die stam der Levieten is op een hele speciale manier door God uitgekozen om dat ook te doen. En dat hebben ze gedaan. Nou, ik hoop dat u dit hebt en dat u met dit in uw gedachten en een plaatje misschien wel op het scherm de Heere gaat zoeken. En dat u dan ineens begrijpt wat Hebreeën 10 zegt. We hebben een grote priester over het huis van God, laten we naderen. En er wordt bijgezet. En als er nu mensen zijn die wat afhaken, dat kan, hè. Dat wordt er zo bij, dat wil ik echt benoemen. Want er is wel eens een aparte toespraak geweest ooit. Ik herinner me dat. Dat wij dit moeten vasthouden met een stukje vastheid. En laten we op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Op elkaar acht geven en elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. Wat zou daarmee bedoeld zijn? Nou, wij vullen in, goede werken, bekertje koud water geven, meehelpen behangen, computer opstarten bij iemand waar de crash geweest is, weet ik veel, iets downloaden wat wij zelf niet konden, nou ja, vul maar wat in, zoiets. En dan wel elkaar helpen. Is dat de insteek van Hebreeën 10? Nee. Elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. En dat des te meer naarmate wij de dag zien naderen. Het betekent, dato, als jij niet meer geniet van de Heer Jezus, als jij die onderlinge bijeenkomst niet meer hebt met hem, donderdagavond 11 uur, vrijdagmorgen 6 uur, misschien voor u of voor mij vannacht om 3 uur omdat we niet kunnen slapen, of morgenochtend als het zo druk is in je werk dat het je overspoelt, dat je het je eigenlijk weg hebt, dat je eventjes naar je eigen plekje gaat, misschien naar je eigen kantoor, of misschien wel naar een ander stil plekje, waar je even alleen kunt zijn. Ik zal u eerlijk, ik zal maar niet alle details zeggen, maar ik heb heel wat keertjes op het toilet gezeten en toen dacht ik, Heer, ik wil even met u alleen zijn. En ik heb heel wat plekjes gehad in mijn leven, aan de kant van de weg, op een parkeerplaats, dat je de auto even aan de kant zet, Heer, ik wil even met u alleen zijn. Op dat moment zijn er kostbare plekjes, dat je alleen bent met de Heer. En als dat nu niet meer aanwezig is, en u ziet dat, wat ga je dan doen? Ga je me dan helpen? Daartoe, ik zou, zullen we een weekendje gaan vissen? Nou, moet je me niet doen, want ik hou niet van vissen. Maar, bij wijze van, u zou mij enige ontspanning kunnen bieden, maar als u mij vertelt dat je weer dichter bij de Heer Jezus kunt komen, mag komen, dat is bedoeld. Tot aanvuring van liefde en goede werken. Dat is bedoeld. En dat des te meer, naarmate je ziet dat die feitelijke bijeenvergadering komt, dat des te meer als gij ziet dat de dag nadert. Doen we dat nog? Gaan we elkaar nog aanvuren tot liefde en goede werken? Zeggen we, je moet bij de Heer zijn, man. Ik weet wel dat het moeilijk is. Mijn zwager hoorde gisteren dat hij darmkanker heeft. En hij belde. Ik was er niet. We hebben vanmorgen teruggebeld. En elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. We hebben gepraat. Ik zei, Jaap, we willen graag bidden. Hij zei, ik ook. Voor de telefoon. Hij woont ver weg. En je bidt. Je brengt bij de Heer. En hij bidt ook. En hij dankt ook. Zie je, dat bedoel ik. Is die kanker dan geen reële zorg? Ja, dat is, kan zijn hele leven al op zijn kop zetten en zijn hele bestaan wel. Dat kan van alles veroorzaken. Dat is vreselijk. Je moet er niet aan denken wat dat allemaal aan complicaties zou kunnen hebben. Maar toch, zouden we elkaar nog willen aanvuren tot liefde en goede werken? Want alleen maar zeggen, kop op, komt weer goed. Tante Truus is er goed doorheen gekomen. Ja hoor, wel een rot tijd gehad, maar gaat wel weer om. Is dat waar iemand mee helpt? Ja, ook wel misschien, maar ten diepste niet. Ten diepste help je iemand als je zegt, zullen we het heilige der heiligen binnengaan? Zullen we met de Heer over praten zoals Mozes daar kwam en zei, Heer, ik weet niet wat ik doen moet. Wilt u alstublieft uw woord geven? Van tussen de beide cherubim sprak de Heer duidelijk, niet in raadselen. Hij aanschouwde de gestalte des Heeren. En hij kwam er vandaan. En hoe zag hij er dan uit als hij daar vandaan kwam? Nou, u weet het. Het staat in de Bijbel. Zijn gezicht straalde. Het was een en al. Het was alsof de zon zelf aanwezig was. Een en al weerkaatsing van de heerlijkheid en de glorie van God. Dat gebeurde toen. Hoe zouden wij op onze werkplek verschijnen als we in het heiligdom, in het heilige der heiligen zouden zijn geweest voor we op die werkplek kwamen? Nou, misschien zouden ze dan zeggen, je hebt een mooie dag, hè? Iets gebeurt. Mevrouw wilde vanmiddag met me praten over Lotto Weekend Miljonairs. Ik kan het moeilijk achter elkaar zeggen zonder te stotteren, maar ja, kent u dat programma? Ja, heb ik al snel gehoord. Wilt u erover? Ik zei, daar wil ik niet over praten. Ik moest weg, maar ik had geneigd. Ik was geneigd om te zeggen, ik ben al miljonair. Maar niet door Lotto. En ook niet door het weekend. Door Goede Vrijdag. Vrijdag de 13e. Dat is voor mij het punt. Goede Vrijdag. Waarschijnlijk was dat vrijdag de 13e. Ik ben heel zeker dat het vrijdag de 13e is geweest. Toen is het gebeurd. Daarom hebben ze daar nu een hele speciale ongeluksdag van gemaakt. Maar het is voor mij een geluksdag. Prachtig. De Heer Jezus. Dit is tabernakelstudie. Dat is niet voor de ongelovigen om tot God te komen, maar voor de gelovigen om in het heilige der heiligen te komen. En voor de gelovigen die nu het heilige der heiligen kent, is de overgang naar straks, nou, bijna automatisch. Daar bent u geoefend. U hebt er nu al van genoten en u gaat er dan weer van genieten. Ik hoop dat u het hebt. Ik hoop ook dat u het vasthoudt. Ik ben geneigd om nog wat verder te gaan, maar de tijd verstrijkt. Geert, mag ik dat volgende plaatje nog? Nou, dat is dezelfde, maar dan van een ander gezicht. Daar ga ik de volgende keer over beginnen. Weer over die cherubijnen die ingeweven zijn en over het hele speciale doek dat nu over dit gebouw heen ligt. Alleen dit doek wordt de tabernakel genoemd. De rest is entourage. Dit is de tabernakel. Dit doek. Een stuk textiel. Maar u moet uw nieuwsgierigheid even vasthouden. Ik wil daar graag de volgende keer veel over vertellen. De Heere zegene u voor vanavond. Amen. Ik wil u graag danken. Onze God, onze Vader, we danken u voor uw Zoon. We danken u voor de enige die telt. We danken u voor Hij die hier op aarde is gekomen, maar die nooit ophield God te zijn. Die niet stopte. Die zei, de engelen van God die stijgen op en komen bij mij terug hier op aarde. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. De nieuwe en de levende weg. En dat voorhangsel vertelt ons een beetje wie Hij is. Maar brengt ons in het heiligdom. Daar waar de troon is. Daar waar de cherubijnen zijn. Daar waar uw glorie, uw wezen is, Vader. En daar waar het verzoendeksel is. Daar waar het bloed van de grote op de grote verzoendag is gesprenkeld. Daar mag ik zijn. Die onderlinge bijeenkomst mag ik kennen. Daarvan mag ik genieten. We willen u danken, Vader, voor uw geweldige liefde, voor uw buitengewone zorg, uw hele speciale aandacht voor ons. En dan wil ik zo bidden dat iedereen die Heer Jezus kent als zijn heiland en als zijn verlosser, en als dat niet zo is, dan hoop ik dat dat vanavond wel gebeurt, dat zo iemand nieuwsgierig geworden is om dit toch te hebben. Maar de gelovigen die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, worden uitgenodigd om in het heilige der heiligen te komen. Niet één keer per jaar. Zelfs niet één keer per week. Maar zo vaak als ze kunnen. Of zo vaak als ze willen. We willen u hartelijk danken. Dat u uitnodigt. En dat er een nieuwe en een bijzondere route is. Een onderlinge bijeenkomst. Vader, dat samenkomen van u met mij. En dat samenkomen van mij met de Heer Jezus. Is een heel bijzonder moment. Sommigen noemen dat de stille tijd. Anderen hebben dit over een gebedsmoment in de binnenkamer. Weer anderen zeggen, ja, maar het is toch ook iets bijzonders om dat samen met de gelovigen op zondag te doen. Amen, dat is ook bijzonder. We willen u danken, Vader, dat u zo dit woord wilt heiligen en zegenen in onze harten, in onze levens, door uw Heilige Geest. Dank u wel dat u met uw geest verder gaat en ons wilt vertellen wie de Heer Jezus is. Hij is zo bijzonder en we willen u vertellen dat de Heer Jezus uniek is. En als Jozef zijn broers vraagt om van zijn heerlijkheid te getuigen bij hun vader, dan willen wij nu tegen u zeggen, Vader, de glorie van de Heer Jezus, de prachtige dingen van de Heer Jezus, die wij gezien hebben, die we ontdekt hebben, die willen we u vertellen. Niet om u iets nieuws te vertellen, want u wist het al, maar om te delen, omdat u ook dat bijzonder en waardevol vindt. Dank u wel, Vader, dat we zo mogen beleven dat u aanbidders zoekt. Dat we aan uw voeten mogen vallen en vol aanbidding mogen neerknielen, omdat de Heer Jezus zo schitterend, zo bijzonder is. Hij heeft uw hart geopenbaard, uw wil gedaan, uw wezen getoond. En hij heeft als niemand anders u groot gemaakt. En Vader, daarin willen wij ook u eren. We prijzen u. Amen.